Goedenavond, broeders en zusters. Hartelijk welkom in de avonddienst van de wijkgemeente Pauluskerk. Dit welkom geldt ook allen die nu of later deze dienst beluisteren via de bekende kanalen. De voorganger is dominee Arjen Terlouw uit Boskoop. Hartelijk welkom, dominee. Het orgel wordt bespeeld door de heer Kees van den Ent. Volgende week zondag, 29 september, wordt in beide diensten het heilige avondmaal gevierd. En de voorganger is dan onze wijkpredikant dominee Kees van den Berg. Tijdens de dienst vindt alleen een digitale collecte plaats, maar bij de uitgang naar de brug is er gelegenheid om uw gaven fysiek te geven. De doelen worden later in de dienst bekendgemaakt door de kerkrentmeester. Mijn naam is Corrie de Ridder en ik mag vanavond uw ouderling van dienst zijn. De bloemen uit de dienst zijn bestemd voor de heer Jan Heijstek als bemoediging en groet van de gemeente. Twee extra kaarten gaan als bemoediging en groet van de gemeente naar mevrouw Van Dam in de Hanepraai en de heer Frans Theeuwen wonend aan de Rondohof. Namens de kerkraad wens ik u allen een gezegende dienst toe die wij beginnen met het zingen van Psalm 67 vers 1. God zij ons gunstig en genadig, hij schenke ons het gezegend licht.
Zullen wij stil worden, gemeente, en in dit moment van stilte God zoeken. En ook vanavond belijden we. Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. En in zijn naam worden we begroet. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus in gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Zingen wij opnieuw Psalm 67, die psalm die zo mooi en wijd vergezicht opent. Dat gebeurt ook in vers 2. De volken zullen u belijden. Dat is het visioen wat in Israël levend blijft, dat de mensen zullen komen tot de God van Israël. We zingen het mee, Psalm 67, vers 2 en 3.
Thank you.
Zo zingt Psalm 67 over die belofte dat niet alleen de mensen, de volken, vrucht zullen dragen, God zullen belijden, want daartoe zijn we er immers op deze wereld, maar dat ook de aarde, de schepping, zal bloeien, groeien en vrucht dragen. Als we het geloof belijden, zou je kunnen zeggen dat perspectief daar ook in. We volgen de weg die God gaat met mensen van schepping tot voltooiing. Eeuwig leven, daar eindigt het mee. En dat heeft te maken met dit visioen van Psalm 67. We belijden ons geloof met de oude, bekende, vertrouwde woorden van het apostolicum. We zingen aansluitend, God is getrouw, zijn plannen falen niet. God heeft een idee en hij laat niet los. Zo zijn we de dienst begonnen en dat zingen we belijdend mee. Zullen we dan het geloof belijden? Ik nodig u uit om daarbij te gaan staan. Dan spreken we uit in verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaats. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in het dodenrijk, op de derde dag weer opgestaan vanuit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, en van waar hij komt om te oordelen levenden en doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van heiligen. Ik geloof vergeving van de zonden. Ik geloof wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Zullen we nu samen bidden om het licht van woord en geest voordat we de schriften openen? Laten we bidden. Heer onze God, barmhartige, u die de toekomst overziet en u die een idee heeft, een plan met deze wereld, met deze aarde en met ook ons mensen. Wij danken u dat u vasthoudend bent. Dat u een God bent die niet loslaat. Die mensen niet loslaat, die deze aarde, uw schepping niet loslaat. En die ook uw plan niet loslaat. U heeft ons bedacht om tot bloei te komen. Maar u kent ons en u kent ook deze wereld. En u weet van alles wat het bloeien en groeien in de weg staat. Wat het verstikt. Het onkruid. Er is zoveel haat. Er is zoveel tweedracht. Er is zoveel wat uw plan, uw idee in de weg staat. Om ons heen. Soms grijpt het ons aan als we beelden zien elke dag opnieuw en maar weer. En ook maar meer. Maar als we eerlijk zijn, is er ook onkruid in ons eigen tuintje. Ons eigen hart en leven. En toch houdt u vast. We danken u daarvoor, voor uw trouw. En zo zijn we ook vanavond hier als deel van uw wereldwijde kerk. Als mensen die willen luisteren. Luisteren naar die wonderlijke stem van u. Woorden die klinken van ver weg en toch ook heel dichtbij. Woorden die klinken van lang geleden, maar toch ook hier en nu. En we bidden dat dat wonder ook vanavond gebeurt. Als we gaan lezen uit uw woord, als we daar samen over nadenken, dat het uw stem is die we zullen horen. Dat het ons veel te zeggen heeft. Verleen dan zelf die zeggingskracht aan de woorden die klinken. En zegen ons als we hier samen zijn, als we ook verbonden zijn met deze dienst thuis, nu of later. Zegen ons samen, bijeen, de ene, bij u. En help ons zo door uw Heilige Geest in alles wat gebeurt in deze dienst. Spelen en zingen. Bidden en geven, spreken en luisteren, zegen ons. Zo komen we tot u. In afhankelijkheid en ook in vertrouwen. En boven alles in de naam, die ene, ons gegeven. De naam van Jezus Christus. Amen. We gaan luisteren naar woorden uit het evangelie. En dat evangelie slaan we open in het evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 10, vers 1 tot 20. In Lucas 9, dat vertel ik u even, komt straks nog ook terug in de preek, heeft Jezus, en daar begint Lucas 9 mee, de 12 leerlingen, de 12 discipelen, dus de heel nabije kring van Jezus, vrienden en volgelingen, heeft hij uitgezonden. Heeft hij uitgezonden om het koninkrijk van God te verkondigen, zo staat het er, en zieken te genezen. Als ze terugkomen, vertelt Jezus nog meer, er is een hele best een lange woorden van Jezus. Hij vertelt, er komen mensen langs die bij Jezus aan willen sluiten. En dan opent Lucas 10 en daar gaan wij lezen dat Jezus opnieuw leerlingen uitzendt. Ander getal. Lucas 10, vanaf vers 1. Daarna stelde de Heer 72 anderen aan die hij 2 aan 2 voor zich uitzond naar iedere stad en plaats waar hij van plan was heen te gaan. Hij zei tegen hen: de oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders. Vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen. Ga op weg en bedenk wel, ik zend jullie als lammeren onder de wolf. Neem geen geldbuidel, geen reistas en geen sandalen mee en groet onderweg niemand. Als jullie een huis binnen gaan, zeg dan eerst vrede voor dit huis. Als er iemand woont die de vrede lief heeft, zal jullie vrede met hem zijn. Zo niet, dan zal de vrede bij je terugkeren. Blijf in dat huis en eet en drink wat men je aanbiedt, want de arbeider is zijn loon waard. Ga niet van het ene huis naar het andere. En als jullie een stad binnen gaan en daar welkom zijn, eet dan wat je wordt voorgezet, genees de zieken die er zijn en zeg tegen hen, het koninkrijk van God heeft jullie bereikt. Maar als jullie een stad binnen gaan waar je niet welkom bent, trek dan door de straten en zeg zelfs het stof van uw stad dat aan onze voeten kleeft, schudden we van ons af en laten we bij u. Maar bedenk wel, het koninkrijk van God is nabij. Ik zeg jullie, het lot van Sodom zal op die dag draaglijker zijn dan het lot van die stad. Wee Chorazin, wee Bethsaida, want als in Tyrus en Sidon de wonderen waren gebeurd die bij jullie gebeurd zijn, dan waren de inwoners van die steden allang gehuld in een boetekleed in het stof gaan zitten en waren ze tot inkeer gekomen. Wanneer het oordeel komt, zal het lot van Tyrus en Sidon draaglijker zijn dan dat van jullie. En jij, Kafarnaum, dacht jij tot in de hemel verheven te worden? In het dodenrijk zul je afdalen. Wie naar jullie luistert, luistert naar mij. En wie jullie afwijst, wijst mij af. En wie mij afwijst, wijst hem af die mij gezonden heeft. De 72 keerden vol vreugde terug en zeiden, Heer, zelfs de demonen onderwerpen zich aan ons bij het horen van uw naam. Hij zei tegen hen, ik heb Satan als een lichtflits uit de hemel zien vallen. Bedenk wel. Ik heb jullie de macht gegeven om slangen en schorpioenen te vertrappen en om de kracht van de vijand te breken, zodat niets jullie kan schaden. Verheug je er echter niet over dat de geesten zich aan jullie onderwerpen, maar verheug je omdat jullie naam in de hemel opgetekend is. Tot zover deze woorden uit Lucas 10. Zalig, zegt Christus, wie mijn woord hoort en het bewaart. Amen. We zingen een lied wat ik heb uitgekozen. En ik weet niet hoe bekend het is. Maar dat gaan we ontdekken. Lied 806, zomaar te gaan met een stok in je hand. Het is een gedeelte dat past bij een oud-testamentisch schriftgedeelte. Maar dat voel je wel ook wel bij deze opdracht van Jezus. Lied 806, vers 1, 2 en 3. Laten we het samen zingen. Nou, als u het niet kende, dan zong u verrassend goed mee. En als u het wel kende, complimenten, want het klonk heel goed. We zingen aansluitend aan de verkondiging lied 838. Nou, dat lied, daar vertrouw ik op, dat is vast bekend. O grote God die liefde zijt, we zingen daarvan vers 1 en 2. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, soms kom je in de Bijbel gedeeltes tegen waarvan je denkt, hé, die ken ik. Het is net alsof het twee keer verteld wordt. Als je dat natuurlijk achter elkaar doorleest, dan heb je dat wel door. Maar bijvoorbeeld als je, laat ik zeggen, de goede gewoonte hebt om aan tafel zo na het eten een gedeelte te lezen en je leest bijvoorbeeld een Bijbelboek, dan kan het zomaar gebeuren dat je na een paar dagen denkt, hé, dit hadden we toch al gehad? Dit ken ik. Hebben we nu verkeerd onthouden waar we gebleven zijn? Zoiets. Dat klopt. Dat komt voor in de evangelie. Denk aan het verhaal van de wonderbare spijziging, de broodvermenigvuldiging. Mensen die door Jezus te eten krijgen. Je leest dat in de evangelie twee keer. De eerste keer met 5000 mensen. De andere keer met 4000. En ook de getallen die er zijn na afloop zijn dan iets verschillend. De ene keer blijven er 12 mandjes over. En de tweede keer 7. Apart dat dat dan twee keer verteld wordt, denk je. Wonderlijk. En zoiets geldt ook voor het verhaal dat we vanavond gelezen hebben. Jezus die zijn discipelen erop uitstuurt. Ik zei u al, als je even terugbladert, een half stukje hiervoor, dan zie je, dan lees je, dat Jezus de 12 leerlingen erop uitstuurt. Nu, in Lucas 10 gebeurt dat opnieuw, maar nu gaat het om meer leerlingen. 72 zegt onze vertaling. Er zijn ook handschriften die 70 zeggen. 70, 72, ik kom er zo nog even op terug. Maar ze krijgen in ieder geval dezelfde instructie mee. Het idee is hetzelfde, zowel in Lucas 9 als in Lucas 10. Het idee is hetzelfde. Neem niets weg, niets mee voor onderweg. Dus ga heel bazaal op reis. Niet met grote koffers en zo. Blijf in het huis waar je onderdak bent. Ga niet van het ene naar het andere adres om te logeren. Blijf in één huis. En als je niet welkom bent, als mensen zeggen we moeten er niets van weten, schud dan het stof van je voeten. En vanavond gaat het eigenlijk over de vraag, wat gebeurt hier nu? Wat gebeurt hier? Wat en waarom doet Jezus dit? Dat is denk ik belangrijk om even af te vragen. Ik doe dat ook omdat je bij zo'n gedeelte een beetje in het risico loopt, zeker als je daarover preekt, dat u, dat jij denkt, nou ja, ik heb wel zo'n vermoeden waar het heen gaat. Dat zal wel gaan over onze missionaire opdracht. En daar zullen we dan wel iets mee moeten. Ik ga u verklappen, u zit er niet helemaal naast, maar het is misschien toch anders dan u denkt. Het gevaar is daarbij namelijk ook dat je al snel denkt aan iets wat jezelf niet zo ligt. Je denkt aan het werk van mensen die bijvoorbeeld de zending ingaan. Of het werk van mensen die evangelisatiewerk gaan doen, prachtig. Maar je denkt, ja, dat is aan mij niet besteed. Vandaar de vraag, wat gebeurt hier nu eigenlijk? Wat doet Jezus en waarom doet hij dat? Nou, wat hier gebeurt, heeft allereerst, en dat is heel belangrijk om te beseffen, iets koninklijks. Zo ging het namelijk in de tijd van Jezus. Als er een machthebber, een vorst, of nou een koning was, of een heel belangrijke gouverneur, laten we zeggen, in een gebied. Als die ergens op bezoek ging, dan werd zo'n bezoek aangekondigd. Er waren natuurlijk geen social media, er was helemaal niets van dat alles, dus er kon niet getwitterd worden, de koning komt. Nee, daar waren herauten voor. En die werden dus vooruitgestuurd, twee aan twee bij voorkeur. En die gingen dan op pad langs alle dorpjes om te zeggen, heb je het al gehoord? De koning komt. En daar werd dan niet bij gezegd, nou die komt op 5 oktober om 1:30 'smiddags. Nee, de koning komt. Want zo exact werkten agenda's toen niet. Denk aan die bekende gelijkenis van die bruiloft. Hè, met die 5 wijzen en die 5 dwaze meisjes. Dan denk je, ja, hoezo weten ze niet wanneer de bruidegom komt? Ja, zo werkte dat in die tijd. Nou, zo is het ook bij de komst van de koning. Maar de koning werd wel aangediend, aangekondigd door die heraut. En de boodschap is dan natuurlijk, wees er klaar voor, zodat je hem kunt ontvangen. Bereid je voor. Ik had tot voor kort nooit gepreekt over dit gedeelte. En waarom vertel ik dat? Nou, omdat ik onwillekeurig, misschien geldt dat ook wel voor u en voor jou, daar eigenlijk altijd een heel ander idee bij gehad heb. Wat er hier gebeurt. En misschien geldt dat, ben ik niet de enige. Ik heb altijd gedacht dat wat hier gebeurt, en ook in Lucas 9, dat eigenlijk een soort van stage was. Jezus die zijn discipelen op stage stuurt. Nou, dat kennen we natuurlijk, stage. Als je een opleiding doet, dan zitten daar stages bij. Laten we zeggen, je doet de BABO, dan begin je al vrij snel om eens even zo in zo'n klas te gaan kijken, hoe werkt dat nou? En het tweede jaar dan breidt zich dat uit, het derde jaar nog meer. En op een gegeven moment draai je bijna hele klassen, het hele jaar lang door ongeveer. Iets gechargeerd, maar u begrijpt het idee. Nou, zo werkt een stage. Dus je groeit er als het ware in. En ik heb altijd gedacht, daar gaat het ook over in Lucas 10 en ook in Lucas 9. Maar als ik het goed zie en als ik het goed begrijp, gaat het daar helemaal niet over. Gaat het hier echt om iets anders? De discipelen lopen hier geen stage. Nee, ze zijn de herauten van zijn komst. Nou, ja, mooi, fijn dat je dat ontdekt hebt. Maakt dat verschil dan? Ja, dat maakt denk ik wel verschil. In ieder geval naar mijn gevoel. Want dat is belangrijk voor ons begrip, ons verstaan van onze opdracht als kerk, als gemeente, samen. En ook persoonlijk, als christen, als gelovige. Ik zal het proberen uit te leggen. Als het een stage is, dan is Jezus hier zijn leerlingen aan het voorbereiden, stap voor stap. Dit moeten jullie straks gaan doen. Nu doe je dat nog onder mijn supervisie. Maar zo werkt het bij een stage. Straks moet je het zelf gaan doen. Dus nu mag je nog een beetje aanmodderen. Foutjes, die halen we er dan uit. En straks moeten jullie het zelf gaan doen. Als dat zo is, dan is missionair werk is ons project. Hij heeft het als het ware voorgedaan. Wij hebben stage gelopen, althans de discipelen. We hebben meegekeken en wij moeten het gaan doen. De discipelen moesten het gaan doen na Jezus' opstanding. Ja, natuurlijk, de geest is er, inspiratie, tuurlijk. Maar in principe is het dan ons werk en ons project. Nou, we zitten hier, Gouda toch ook wel, nog steeds in de omgeving van Rotterdam. Laten we zeggen Zuid-Holland. We zien niet op tegen een beetje werk. Handen uit de mouwen, dat kunnen we wel. Maar ja, soms is het toch best wel een hele opgave. Ook in een tijd waarin de belangstelling niet altijd even groot is, kan je wel eens aanvliegen, hoe moet dat dan? Maar als het nou anders is. Als het nou zo is dat de discipelen geen stageopdracht krijgen hier, maar dat zij op pad gestuurd worden als heraut van de koning. Hoe ziet het plaatje er dan uit? Dat zij dus dorp aan dorp, huis aan huis gaan zeggen, de koning komt. Maakt dat verschil? Ja, dat maakt verschil. Niet wij moeten het doen, want dan betekent het dat het belangrijkste van deze boodschap is, niet dat wij eraan komen, niet dat wij mensen moeten overtuigen, maar dat hij komt. Hij komt eraan. En dan is missionair werk eigenlijk niet zo gek veel anders dan dat zeggen. De koning komt. Hij doet het. Laten we even teruggaan naar waarom dit verhaal twee keer verteld wordt. Dan vallen die dingen misschien nog iets meer op hun plek. Want dat is niet alleen bij het verhaal van die wonderbare spijziging zo, dat is ook bij het verhaal van de uitzending van de discipelen zo. Eerst 12, nu 72. Waarom steeds dat dubbele? Dubbelop. Bij die wonderbare spijziging zijn het bijzondere getallen. Het getal 12. En dat geldt natuurlijk ook voor de 12 discipelen die worden uitgezonden. Nou, dat kunnen we raden, denk ik. 12 is in de Bijbel natuurlijk bij uitstek het getal van de 12 stammen van Israël. De 12 zonen van Jacob. 12 staat voor Israël. De eerste wonderbare spijziging en ook de eerste uitzending gaat dus over Israël. En dat is eigenlijk altijd in de Bijbel zo. God denkt altijd als eerste aan Israël. Daar begint hij altijd. Niet dat hij de wereld vergeet, maar daar begint het altijd. Altijd bij Israël als eerste. Zo is het later ook Paulus die allereerst naar de synagoge gaat. Altijd die volgorde. En vandaar dus de twee keer. Eerst Israël en dan de tweede keer. Nou, de 4000 en 7 mandjes, 7 getal van de volheid. Er staan 7 mandjes met brood. Er is genoeg voor iedereen. 4 is het getal van de windstreek, 4000. Er is genoeg voor alle windstreken. En zo is het ook hier, 70 is natuurlijk ook een veelvoud van 7... Of 72 is het getal van alle volken. Zo staat het in de Septuagint. In Genesis 10 worden de getallen van alle volken genoemd die er na de zondvloed de aarde bevolken. En dan komen er 70 volken tevoorschijn in de Hebreeuwse Bijbel. Maar in de Septuaginta, mag u vergeten verder de Griekse vertaling van het Oude Testament, wordt het getal 72 genoemd. Nou, dat gaat dus om hetzelfde, het gaat om alle volken. Dus als er hier 70 discipelen op pad gestuurd worden, is dat symbolisch. Het gaat om Jezus' missie om de hele wereld te bereiken. Een dubbele missie dus, Israël en de volk. Vandaar steeds die twee verhalen. Wel nu gemeente, dat Jezus koning is, dat het koninkrijk gekomen is, moet dus verteld worden door de leerlingen, aangekondigd worden aan Israël en aan de volken. En als je dan nog eens even kijkt, wat vertelt Jezus daar nou bij? Wat voor instructies krijgen ze mee? Nou, om te beginnen valt op dat de vaart erin moet zitten. Het gaat in een redelijk tempo. En als je dan terugkijkt, leest hoe dat Paulus onderweg was, zie je dat dat eigenlijk ook zo is. Paulus is voortdurend een man die gedreven is. Het moet altijd weer verder. Soms blijft hij wat langer, maar vaak moet hij al snel weer verder. Er zit vaart achter. Het koninkrijk moet verteld worden uiteindelijk aan alle volken. Dus dat is het eerste. Er zit vaart achter. Het koninkrijk, de boodschap van het koninkrijk, heeft haast. Het tweede wat opvalt is dat die discipelen, die leerlingen die erop uitgestuurd worden, die moeten niet te veel ballast bij zich hebben. Dus die gaan niet sjouwen met grote koffers, alsof ze een wereldreis gaan maken, dat doen ze misschien wel, maar zo wordt het niet. Zo is de opdracht niet. Geen ballast. Travel light. Reis licht. Geen onnodige ballast. Dan een derde. Ook qua stijl, zal ik maar zeggen, zie je dat het licht blijft. Je kunt je voorstellen dat niet iedereen zit te wachten op die boodschap, dat Jezus koning is. Al te gemakkelijk ga je eindeloze discussies krijgen, hele lange gesprekken, diepgaand, alles erbij gehaald. Niet doen, zegt Jezus, niet doen. Vertel de mensen het goede nieuws en als ze het niet willen horen, laat het gaan. Laat los, modern gezegd. Want het gaat immers om de boodschap van vrede. Dat is de boodschap waarmee je binnenkomt. Vrede voor dit huis. Shalom, dat het je goed mag gaan. Dat je echt mag bloeien en groeien. Daar begonnen we mee, Psalm 67. Dat mensen tot bloei en groei komen. De aarde. Straks sluiten we er ook weer mee af. Dus, geen discussies. Houd het licht. Want dat is de boodschap van het koninkrijk. Je komt niet om de strijd aan te gaan. Je komt om de vrede aan te kondigen. En dan nog eentje, dat is de vierde. Ga niet alleen op pad. Waarom niet? Nou, allereerst omdat je met z'n tweeën natuurlijk sterker staat. Onderweg ook. Maar vooral omdat volgens de Joodse wet bij twee getuigen de zaak vaststaat. Dan is het waar. En nu is het tijd om elkaar even aan te kijken. Dat zijn dus die instructies die Jezus zijn leerlingen meegeeft. Wat betekent dat nou voor ons? Nou, laat ik vertellen wat ik denk dat het betekent. Ik denk dat het ons beeld van wat Jezus' opdracht voor ons inhoudt, wat bijstelt. In ieder geval mijn beeld. Ik zei het u al, lang gedacht, dit is een stageopdracht. Want ons beeld van zending en van missionair werk binnen de kerk is toch vaak dat wij het moeten gaan doen. Of het nou bewust is of onbewust, maar ga maar eens na. Ik heb het gevoel dat heel vaak gedacht wordt. Dat wij het moeten gaan doen. Wij moeten mensen zien te overtuigen. Wij moeten mensen bij de kerk gaan brengen. Nou, we zeggen meestal niet dat wij mensen moeten gaan bekeren. Dat dan weer niet. Maar we moeten wel heel veel gaan doen. En vervolgens ga je daar verschrikkelijk tegenop zien. En dan heb je een aantal mensen die zijn heel erg enthousiast en heel erg gedreven. En die trekken de kar. Zo gaat het vaak. Jezus vertelt het iets anders. Wat Jezus zegt is eigenlijk dit. Nodig mensen uit. Nodig mensen uit. En je zult ontdekken dat er mensen zijn die gaan luisteren. Misschien tot je verrassing, maar dat gaat gebeuren. Er zijn mensen die gaan luisteren, die zeggen, kom binnen, kom mijn huis binnen. En ik geef je te eten en te drinken. En dan moet je dat vertellen, vrede voor jullie, want dat is de boodschap van de koning. En er zullen ook mensen zijn die dat niet doen. Zo is het. Zo zal het gaan, zegt Jezus. Er zal vrucht zijn en er zullen mensen zijn die niet luisteren. Zo eerlijk moeten we dus ook zijn. Jezus is heel realistisch hier. En hij spreekt ook een paar van de Joodse stadjes aan, waar hij veel kwam en waar ook veel weerstand zat. Laat je er niet door hinderen, zegt hij. Schud het stof van je voeten. Dat is een beeld wat misschien ook wat negatieve associaties op kan roepen, als een teken van minachting. Zo is dat niet bedoeld, denk ik. Hoe zou het kunnen in dienst van hem die ons leert om ieder mens lief te hebben? Nee, geen teken van minachting. Maar het is wel een teken dat deze boodschap zich niet laat ophouden, niet laat vasthouden door negativiteit. God gaat door. Zijn plannen falen niet, zongen we. Nou ja, laat zijn plannen niet frustreren. Want de boodschap moet verder. En als mensen niet luisteren willen, dan moet de boodschap toch door. En vandaar dat Jezus zegt, travel light. Maak het niet te zwaar. Maak het niet te ingewikkeld. Dat is niet jullie taak. En daarmee zegt hij tegelijkertijd dus ook, vertrouw op mij. En op mijn werk. Ik ben de koning. Ik kom eraan. En vertrouw ook op mijn geest. Ik denk dat deze woorden ons uitnodigen om dat meer te doen. Ook in het gemeentewerk. Ook met name in het missionaire werk. Al te makkelijk denken we het draait om ons. Wij moeten het goed voor elkaar hebben. En ik zeg niet dat het van nul en geen allerlei waarde is om dingen goed te organiseren. Maar laat het niet zo zijn dat we in ons hoofd denken, wij moeten het doen. Wij zijn verantwoordelijk dat al die mensen binnenkomen. Dat is niet de boodschap van Jezus. Nodig mensen uit. Wees gastvrij. Wees boodschappers van de vrede. Dat is het. En vertrouw dan op mijn geest dat die het zal doen. Op zijn manier. Op zijn tijd. Wij leven in een tijd die gelooft in de macht van cijfers. De macht van het getal. Dat is ook de manier waarop we vaak in de kerk kijken. Wanneer doe je het goed? Als gemeente? Nou, als je succes hebt. Als de kerk vol zit. Als activiteiten goed bezocht worden. Als de kerkbalans goed scoort. Nou, daar kan ik een heel lijstje van maken. Dan doe je het goed. Ook wij zijn al te gemakkelijk gaan geloven in de macht van het getal. Als je scoort, als je succes hebt, dan doe je het goed. Maar dat is nog maar de vraag, gemeente. Het evangelie van vandaag zet ons op een ander spoor, fundamenteel anders. En dat blijkt ook als de leerlingen terugkomen. Dan vertellen ze over de indrukwekkende dingen die ze hebben meegemaakt, want ook daar gaat het over. Over demonen die worden uitgeworpen, over genezingen, bijzondere dingen. En ze zeggen, Heer, we konden het bijna niet geloven, maar ook in ons, ook wij hebben demonen uitgeworpen in uw naam. Ze waren aan ons onderworpen. Ja, zegt Jezus, ik zag de Satan als een flits uit de hemel vallen. Maar, verheug je niet daarover. Nou, dat is wonderlijk. Heel veel christenen verlangen ernaar dat er meer wonderen gebeuren, meer tekenen. Dat moet je toch willen als kerk? Nou, zegt Jezus, maar misschien moet je je vooral daarover verheugen dat je naam staat opgeschreven in de hemel. Dat is het meest bijzondere. En daarmee zet hij eigenlijk al die dingen op hun plek. En daarmee is ook gezegd, het gaat er niet om wat je doet als christen of wat je presteert als kerk. En dat was in het geval van die discipelen heel wat. Daar gaat het niet om. Het gaat erom om wat je zelf ontvangen hebt. Die boodschap van de vrede. Dat je daarin mag delen. Dat je naam staat opgetekend in de hemel. Dat is het belangrijkste. Daar mag je van delen. Op wat voor manier dan ook. In woord, in daad. En misschien ook nog wel met tekenen. Maar het gaat om de koning. Het gaat niet om ons. Nou gemeente, ik heb u een klein beetje meegenomen in wat ik zelf heb ontdekt bij het lezen van dit gedeelte. En daar zitten we dan. Staan we in mijn geval. Het klinkt als een uitnodiging. En zo ervaar ik het zelf om het ter harte te nemen. Want we hebben het wel begrepen. Jezus stuurt die leerlingen dus heel bewust op weg tot twee keer toe als heroud. Niemand mag de boodschap van het koninkrijk missen. Niemand. En dat denken in twee mogen we ook niet vergeten als kerk. Israël en de wereld. En de opdracht is eenvoudig. Deel die boodschap. Met iedereen die het maar horen wil. Niet opdringerig, maar uitnodigend. Niet bezitterig. Wij hebben de waarheid in pacht. Maar bescheiden. Niet eigenwijs, maar dienstbaar. Dienstbaar aan de boodschap van de vrede. Zo stuurt Jezus zijn leerlingen op weg. En als je dan even terugdenkt aan de geschiedenis van de kerk, moet je zeggen, zo is het eigenlijk ook gegaan. Inmiddels kennen we allerlei projecten. We maken ook overal een project van. Van zendingswerk en van missionair werk. In de eerste eeuwen van de kerkgeschiedenis is dat nooit gebeurd. Dat was natuurlijk ook een andere tijd, dat weet ik wel. Maar mensen waren de boodschap. Gewoon door hoe ze waren. Aanwezig. Er zijn verhalen over hoe bijvoorbeeld in Rome de pest uitbrak. En zelfs artsen vluchtten. En zeiden, ja nee, maar onder deze omstandigheden kunnen we niet blijven. En iedereen vond dat normaal. Maar christenen bleven op hun post. Om te zorgen voor zieken. Voor mensen die gingen sterven. En daar is het evangelie groot door geworden. Dat was een getuigenis. Niet door allerlei campagnes. De liefde. Die heeft het gedaan. Dus, als wij verlangen naar een kerk die groeit. En laten we dan bij groei niet alleen denken aan getallen. Maar ook aan groei de diepte in. En bloei. Laten we dan investeren allermeest in de liefde. Want als de liefde groeit. En de boodschap van de vrede wordt verkondigd. dan groeit ook de kerk tot zegen van mensen. Amen. Zullen we samen danken en bidden. Heer onze God, we danken u voor het evangelie van de koning die komt. Dat hij het is die het werk doet. Dat de boodschap van het evangelie doorslaggevend is. Niet ons werk, niet ons woord, maar die boodschap van vrede en heil in Christus. En dank u dat u altijd met twee woorden spreekt. Israël en de volken. En we bidden, help ons als kerk en ook als gemeente en persoonlijk om dat nooit te vergeten. We bidden, geef ons de ontspanning om op die manier heraut te zijn. Aankondiger van goed nieuws. Zegen ons met die ontspanning, heilige ontspanning, dat het niet van ons afhangt, niet ons werk is, onze prestatie. En leer ons ook af om al te veel naar cijfers en statistieken te kijken. Maar leer ons eenvoudig het evangelie te leven. En zo te spreken in woord en daad. Help ons, o God, want u kent ons en u weet ook dat het ons zo vaak moeilijk valt. Dat we ons bezwaard weten. Dat we schroom kennen. Dat uw geest waait, dat bidden we. En dat uw geest ons in de vrijheid en in de vrijmoedigheid zet. Om in dit spoor te gaan. Zoals Jezus zelf kwam ontspannen. en mensen vertelden van het Koninkrijk van God. We bidden, zegen ons zo. Zegen ons persoonlijk, zegen de gemeente hier, alle werk dat gebeuren mag door de kerkraad, zeggen ook de predikant. We bidden voor alle werk dat in Gouda gebeuren mag door de protestantse kerk hier, de protestantse gemeente, maar ook door andere kerken. En we bidden voor uw kerk in Nederland. Dat we niet een kerk zullen zijn die zich schaamt voor het evangelie, maar ook niet het evangelie opdringt. Geef dat u ons helpt om die balans te vinden. Om te vertrouwen op u en zo ons werk te doen. En we bidden voor Israël. Altijd omstreden. En soms lijkt het meer dan ooit. En als we voor Israël bidden, dan bidden we ook voor allen die lijden. In Israël, maar ook in Gaza, in Libanon, op zoveel plaatsen. We kunnen ze niet van elkaar losmaken. Maar we bidden om ontferming en om vrede. En we bidden voor zoveel anderen die in deze wereld verloren rondlopen. Zoveel mensen die de weg niet meer weten. Ver weg, maar ook dichtbij. Geef ons een hart met ontferming. En zo komen we tot u. U dankend voor alles wat u geeft, ook deze avond, deze dag. Een dag apart voor u. En we bidden dat het ons sterkt om met vreugde deze week ons werk te doen. En tegelijkertijd in dat werk, in alles wat we doen, iets van u en van uw liefde te weerspiegelen. Zo bidden we door Christus onze Heer. Amen. De collecte wordt aangekondigd. En ik kan misschien alvast zeggen, aansluitend zingen we dan Psalm 72, vers 6 en 7.
Ik ben Ton Snoei, ouderling kerkrentmeester. En ik wil u wat vertellen over de collectedoelen van vandaag en vanavond. Er wordt gecollecteerd voor de diaconale collecte. Die is bestemd voor plaatselijk diaconaal werk. De diaconie is op verschillende terreinen actief en helpt zichtbaar en onzichtbaar, daar waar het nodig is. Dankzij de inzet van vele diakenen en gemeenteleden, de diaconaal consulent ondersteunen en adviseren daarin, leggen verbindingen met organisaties en de lokale overheid en initiëren nieuwe projecten. De collecte voor kerkbeheer houden we wekelijks. Uw gift wordt gebruikt voor zaken die nodig zijn om de kerk in stand te houden. De opbrengst van deze collecte wordt onder andere aangewend voor de exportatie van de kerkgebouwen. Denk bijvoorbeeld aan het onderhoud van de kerkbanken of het aanschaffen van stoelen of tafels, maar ook kosten voor de verlichting en techniek zoals het beameren en de streaming. U kunt nu digitaal geven met kaartje in de bank of met uw app. Aan de uitgang kunt u fysiek geven en dan is de collecte voor de diaconie in de schaal en in de zak en voor kerkbeheer in de schaal.
Ga van hier zo dadelijk als gezegende mensen. Reis licht, travel light. En vertrouw op het woord van God, op het evangelie, de goede boodschap. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen.
Zo is het.
Nee.